Ik ga spreken over het Pinksterfeest uiteraard. En dat doe ik door te beginnen met een gedeelte te lezen uit Galaten. Ik ga het voorlezen, het komt niet op het scherm. Het staat in de HSV-vertaling, Galaten 5, vanaf vers 13 tot 26. Dus als u het mee wil lezen, kunt u het nog opzoeken. Galaten 5, vers 13 tot 26... in de HSV-vertaling. Heeft iedereen het? Ja. Want u bent tot vrijheid geroepen, broeders. Alleen niet tot die vrijheid die aanleiding geeft aan het vlees. Maar het dient elkaar door de liefde. Want de hele wet wordt in één woord vervuld, namelijk hierin: u zult uw naaste lief hebben als uzelf. Maar als u elkaar bijt en verslindt, pas dan op dat u niet door elkaar verteerd wordt. Maar ik zeg, wandelt door de geest. En u zult zeker de begeerte van het vlees niet volbrengen. Want het vlees begeert tegen de geest in en de geest tegen het vlees in. En die staan tegenover elkaar, zodat u niet doet wat u zou willen. Als u echter door de geest geleid wordt, bent u niet onder de wet. Het is bekend wat de werken van het vlees zijn, namelijk overspel, hoererij, onreinheid, losbandigheid, afgoderij, toverij, vijandschappen, ruzie, afgunst, woedeuitbarstingen, egoïsme, oneenigheid, afwijkingen in de leer, jaloersheid, moord, dronkenschap, zwelgpartijen en dergelijke, waarvan ik u voor zeg, zoals ik ook al eerder gezegd heb, dat wie zulke dingen doen, het koninkrijk van God niet zullen beërven. De vrucht van de geest is echter liefde, blijdschap, vrede, geduld, vriendelijkheid, goedheid, geloof, zachtmoedigheid, zelfbeheersing. Daartegen richt de wet zich niet. Maar wie van Christus zijn, hebben het vlees met zijn hartstochten en begeerten gekruisigd. Als we door de geest leven, laten we dan ook door de geest wandelen. Laten we geen mensen met eigendunk worden, elkaar niet uitdagen en benijden. Ja, wandelen door de geest. Hoe doe je dat? Dat is de titel die ik dus geef aan deze woordverkondiging. Doet hij het, Rina? Nee. En mijn vrouw zit te noemen. Dus ik zal even wachten. Kijk, daar is hij. Gaan we wat verder kijken of dat ook blijft zoals het moet. Maar dat is een goede vraag natuurlijk. We zeggen dat wel, wandelen door de geest. Maar hoe doe je dat nou precies? Nou, dan moet je eigenlijk beginnen bij Pasen. Of misschien wel nog eerder, bij de geboorte van Christus. Kruisiging, het lijden, Pasen. Daarvan zegt de Bijbel dat als je ja zegt tegen Jezus. Dus als je echt in hem gelooft, op hem vertrouwt. Hem de Heer van je leven wil laten zijn. Dan word je als het ware in Gods ogen helemaal verenigd met Christus. Eén gemaakt met hem. Of omgekeerd, Christus identificeert zich helemaal met ons. Zodanig dat ja, alles wat van Christus is, dat wordt ook ons toegerekend. Dus de gerechtigheid van Christus wordt ons toegerekend. Zover gaat Paulus in de Romeinen 6... dat hij zegt van wij zijn met Christus gestorven. We zijn met hem begraven en we zijn met hem opgestaan. En de term die hij daarvoor gebruikt is, dat hij zegt wij zijn in Christus. Dat is heel abstract eigenlijk. Dat is heel moeilijk om dat nou echt te vatten. Wat is dat dan precies en hoe merk ik dat nou? Want ja, bedoel, hier ben ik. Ben ik dus nou in Christus? Ja, zegt de Bijbel. Maar wat betekent dat dan in het dagelijks leven. Ik heb een schemaatje gemaakt, wat ik wel eens vaker gebruikt heb. Dat, wat er dus gebeurd is, aan de linkerkant zou je kunnen zeggen, is de oude mens is zoals je was voordat je Christus leerde kennen. Gewoon je natuurlijke mens. Zeker in de tijd van Paulus, als het dan gaat over Joden, ja, die leefden onder de wet. En die wet die moet je proberen te houden. En als je die wet volmaakt weet te houden, ja, dan krijg je eeuwig leven. Maar er is niemand die dat kan. Dus die wet die brengt ieder mens eigenlijk onder schuld of onder de vloek. Die wet die leidt uiteindelijk alleen maar tot de dood. Omdat niemand hem kan houden. Dus je bent gebonden. Je bent eigenlijk ook een slaaf van de zonde. Want je wilt niet zondigen misschien, maar je doet het wel. En dus kun je er geen tegenstand aan. Dus ben je een slaaf van de zonde. En dan zegt de Bijbel van, kijk, als je nou in Jezus Christus gelooft, dan ben je met hem één geworden. Dan ben je met hem gestorven en opgestaan. En dan ben je dus van een oude mens, ben je nieuw mens geworden. Je bent overgegaan in het koninkrijk van God. Je bent van de dood, als het ware, overgegaan naar het leven. En niet meer leven onder de wet, maar leven door de geest. Je bent niet meer gebonden, maar je bent bevrijd. Je bent geen slaaf meer van de zonde, maar je bent in dienst van God gekomen. Dat is een heel radicaal verschil. Nou, in Galaten waren problemen gekomen. Want Paulus, het evangelie was daar verkondigd. Er waren mensen tot geloof gekomen. En van die mensen was gezegd, je bent nu bevrijd in Christus. Je bent vrij. Toen kwamen de mensen, die zeiden van, jawel, maar het is natuurlijk fijn dat je nu weet dat je door Christus vergeven bent en dat God zonde vergeeft. Maar wil je echt in Christus leven, moet je je wel weer echt onder die wet plaatsen. Dan moet je je laten besnijden en moet je gewoon alles doen wat God geboden heeft. Nou, daarvan zegt Paulus in hoofdstuk 5, dat eerste gedeelte wat ik niet gelezen heb. Dat is onzin, zegt hij. Dan ga je dus eigenlijk, waar je van bevrijd bent, dan ga je je weer onderstellen. In plaats van in vrijheid te leven, ga je dan weer een slaaf worden van de wet. Dat moet je dus niet doen. Maar er waren ook mensen die zeiden van, nou, als je in Christus bevrijd bent, ja, dan, en je weet dat al je zonden vergeven zijn en verzonden worden, dan kun je toch gewoon doen wat je wil. Kun je gewoon net zo leven zoals je zou willen. Gewoon eigenlijk losbandigheid. Alles doen wat in je opkomt. Nou, ook daarvan zegt Paulus van, dat klopt niet. En dat is het gedeelte wat ik gelezen heb. Dus daar begin ik dus bij dat 13e vers. Waar staat, want u bent tot die vrijheid geroepen. Broeders en zusters natuurlijk. Maar niet tot die vrijheid die aanleiding geeft aan het vlees. Waarvan het die een soort startpunt is om maar te doen wat je wil. En met vlees bedoelt Paulus, ja, je eigen oude natuur, die nog vol zit met, ja, begeerten en dingen waar, die niets met God te maken hebben, maar die totaal op zichzelf gericht is. Die vrijheid is niet bedoeld om je eigen oude natuur, maar gewoon helemaal lekker uit te leven. Dan heb je er helemaal niets van begrepen. Hij zegt, integendeel, je moet juist elkaar dienen door de liefde. Dus niet gewoon ten koste vaak ook van anderen, gewoon jezelf helemaal de vrije hand geven. Want daarmee kun je ook een samenleving natuurlijk niet opbouwen. Maar je moet elkaar dienen door de liefde. Want, staat er, de hele wet wordt ook in één woord vervuld. Namelijk hierin, je zult uw naaste lief hebben als uzelf. Dus geen losbandigheid, geen wet, maar liefde. Je naaste lief hebben als jezelf. En uiteraard zegt hij, als je elkaar bijt en verslindt, dus niet met liefde, pas dan maar op dat je niet door elkaar verteerd wordt. Nou, er zijn heel wat gemeenten die inderdaad verteerd zijn in de zin van ten onder zijn gegaan door gebrek aan liefde. Ja, dat is mooi natuurlijk. Maar hoe kom je nou in die liefde? Want om eerlijk te zijn, elkaar liefhebben, dat is mooi. En je naaste liefhebben als jezelf, dat lukt wel bij sommige mensen. Ik bedoel, er zijn bepaalde mensen waar ik geen moeite mee heb om ze lief te hebben. Maar er zijn er ook bij. Dan moet ik heel wat verzetten. Hoe komt het toch? Ten eerste is liefhebben niet een soort emotie. Het is niet een bepaald gevoel van verliefdheid of van oh, wat hou ik van je. Liefde heeft te maken met zorg. Want hoe heb je nou jezelf lief? Nou, niet door 's morgens op te staan. En als ik stel, ik sta op en ik ga voor de spiegel staan. Ik zeg, Leo, wat hou ik toch van je? Dat is dat toch zot? Dat doe je natuurlijk niet. Dat heeft niets met liefde te maken. Ik denk van, nou, ik vind het wel lekker om even een douche te nemen. En ik voel al wat. Dus ik ga lekker eten. En ik zorg dat ik de juiste kleren aan heb. Dat is liefde. Dat is zorgen voor jezelf en ook voor anderen. Dat is het mooie natuurlijk, waarin je ook voor anderen kunt zorgen. Maar dan nog is het moeilijk om anderen lief te hebben. En daarom zegt Paulus dus in vers 16... maar ik zeg, dus niet die losbandigheid, niet die wet... maar ik zeg, wandel door de geest. Een andere vertaling zegt, laat je leiden door de geest. En dan zul je zeker de begeerte van het vlees, van die oude natuur... dat op jezelf gericht zijn, met alles wat erbij komt, niet volbrengen. Dus hij zegt, je moet niet knokken tegen je begeerte. Je moet niet het gevecht aangaan tegen alle verleidingen. Maar je moet je richten op de geest. Je moet dus openstaan, je laten leiden door de geest. En dan zul je die begeerte van je oude natuur niet volbrengen. Want die twee staan rechts tegenover elkaar. De geest en mijn eigen oude natuur. De geest die is gericht op God, die is gericht op anderen. Die is vol liefde. Verdraagzaamheid, geduld en noem maar op. Terwijl als ik naar mezelf kijk en ik ga van mijn eigen oude natuur leven, dan ben ik op mezelf gericht. En dan komen allerlei dingen naar boven waarvan ik weet dat God daar niet blij mee is. Dus die staan tegenover elkaar, maar zegt hij, als je door de geest geleid wordt, dan ben je niet onder de wet. Want dan ben je niet steeds bezig met van kan wel, wat kan niet. Loop je niet steeds tegen jezelf aan. Ja, wandel door de geest. Dus dan zijn we weer. Maar wat houdt dat dan in? En hoe doe je dat nou? En ook, wie is dan eigenlijk die Heilige Geest? Wat hebben we daar nou voor beeld bij? Ik denk als ik dat aan jullie zou vragen, dat ik hele verschillende antwoorden krijg. En nou zijn we hier natuurlijk met een doorkneed gemeenschap, die dus heel veel weet van de Bijbel. Maar dan nog, ja, wie is nou precies de Heilige Geest? Of wat is de Heilige Geest? Nou, dat is best wel lastig. Want eigenlijk kun je ook heel veel daarvan gewoon niet vatten. Net zo goed als ik zeg, wie is God? Dat kan ik alleen maar iets van zeggen vanwege de eigenschappen van God en van wat hij gedaan heeft. Hij is de schepper, hij is de verlosser, enzovoort. Maar wie is God eigenlijk? Zo, ook wie is nou de geest? Of wat is de geest? Nou, de geest is niet een wat, is niet een soort kracht, het is een persoon, zegt de Bijbel. Nou, wat mij geholpen heeft om daar een beetje grip op te krijgen, voor zover dat mogelijk is, is een tekst uit 1 Korinthe 2 vers 11. Daar staat namelijk, wie is in staat om de mens te kennen, behalve de geest van de mens die in hem is, staat in andere vertalingen. Zo is alleen de geest van God in staat om God te kennen. Moet je goed lezen. Hier staat dus dat een mens gekend wordt door zijn geest. Maar er wordt een soort parallel getrokken tussen Gods geest ten opzichte van God en de mensengeest ten opzichte van de mens. Ja, mijn geest. Ja, die kan ik niet laten zien. Ik ben gewoon, ik ben een geest en ik ben een ziel en ik ben een lichaam. En dat is samen, is dat één mens. Je kunt het niet van elkaar scheiden. Je kunt niet zeggen van, hier is mijn geest en hier is mijn lichaam en hier is mijn ziel. En als jullie naar mij luisteren, luister je nou naar mijn geest? Luister je nou naar mijn ziel of luister je nou naar mijn lichaam? Kun je niet scheiden van elkaar. Eigenlijk is de mens ook een soort drie-eenheid. En hier staat dat God is dus ook God de Geest, de Vader en de Zoon. Ook een drie-eenheid. De Geest van God, dat is hetgene wat God door en door kent. De Geest van God is dus, in zekere zin zou je kunnen zeggen, en dat gaat natuurlijk niet helemaal op, maar het is als het ware zijn hart, het is zijn denken, het is het wezen van God zelf. Dus als dan in Korinthe het volgende wat Paulus schrijft, zegt, wij hebben niet de geest van de wereld ontvangen, maar de geest die van God komt, omdat we zouden weten wat God ons door zijn goedheid heeft geschonken. Daar staat dus dat wij die geest van God ontvangen hebben door het geloof in Christus. Dat geldt voor iedereen die gelooft, daar hoef je ook niet om te bidden, die ontvang je als je gelooft. Maar dat betekent dus dat de aanwezigheid van God, de actieve aanwezigheid van God, is dus in je. Is nauw verbonden met ons leven. De Bijbel zegt dat hij in ons woont. Begrijpen kan ik het nog niet. Dat gaat gewoon mijn verstand erboven. Maar het is wel een gegeven, het is wel een feit. Dat betekent dat God zelf door zijn geest in ons woont. De geest is niet iets apart van God. De geest is God zelf. En het is Jezus zelf. Het is ook zijn geest die in ons woont. Daarom zegt de Bijbel ook dat ook ons lichaam een tempel is van God. En dat Jezus Christus in ons woont. Door zijn geest. Dus dat betekent dat er een onvoorstelbare dynamische kracht verbinding maakt met ons leven. God zelf woont in ons. En dan kun je ook begrijpen dat de geest in ons de garantie is dat ooit ons lichaam weer zal opstaan. Maar ook ja, dat het onbeperkt is. Gods geest woont in ons. Dat is Pinksteren. En dan dus toch opnieuw die tekst weer, waar Paulus zegt, maar ik zeg, wandel door de geest en u wil zeker de begeerte van het vlees niet volbrengen. Dus wandel door de geest betekent dus op de ene manier dat je de geest, dat je God zelf in jou en ook buiten ons, dat je God de ruimte geeft. Maar hoe doe je dat nou? Opnieuw, hoe doe je dat nou? Nou, ik heb gebruik gemaakt van een paar tekeningetjes. En de mensen die ooit vroeger de grote oorlogsschool hebben gedaan, die zitten hier wel een paar van, volgens mij. Die zullen het zich nog wel herinneren. Of de Bouwstenen Bijbelschool. Want daar werd het ook al gebruikt. Het begint met een cirkel. En in die cirkel staat een stoel. Die cirkel is een beeld van je leven. En die stoel is eigenlijk een beeld van, ja, van het diepste in je, van je hart zou ik zeggen. Van dat waar je diepste verlangens zijn. En je diepste verlangens die sturen eigenlijk ook heel je leven. Die bepalen in feite van waar je op gericht bent. Wat je doelen zijn, wat je prioriteiten zijn. Dat diepe verlangen in ons hart. En er is ontzettend veel in deze wereld wat daar beslag op probeert te leggen. Kijk maar naar de reclame en allerlei dingen. Die proberen altijd op een of andere manier bepaalde verlangens in je te planten. Dus je eigen hart, daar heb je wel invloed op. Je hebt invloed op wat je binnenlaat in je leven. En de vraag is dus, als ik dit zo laat zien, van wie zit er nou op de troon van je hart, als ik het zo mag zeggen? Wie zit er nou op die stoel? Wie geeft nou leiding in je leven? Nou, het kan zijn dat je dat zelf bent. Dan zeg je van, ik heb leiding in mijn leven. En ja, Jezus Christus, dus het kruis symbool, de aanwezigheid van Jezus Christus. Hij is wel in mijn leven. Ik heb hem toegelaten, ik ben zijn kind. Maar eigenlijk bepaal ik zelf wat ik wil. En ik volg mijn eigen verlangens. En mijn eigen verlangens die sporen niet helemaal met wat God van mij vraagt. Er zijn allerlei andere dingen en die vind ik het belangrijkste. Die sturen mijn leven, die bepalen mijn koers. Ja, dat is één mogelijkheid. De andere mogelijkheid is dat Jezus Christus op de troon zit. Dat hij uiteindelijk de diepste verlangens van je hart stuurt. Hoe kun je Jezus Christus op de troon van je hart laten zitten? Nou, om te beginnen moet je het willen. Het is ook een keuze die je maakt. Hè? Wil ik helemaal zelf de regie van mijn leven vasthouden? Beïnvloed door weet ik wat. Hè? Er zijn zoveel dingen die een beroep op je doen, waarvan ze zeggen, nou, je moet dat en je moet dat en je moet carrière maken en je moet zorgen voor dat je dat maakt in dit leven. En nou ja, noem maar op, heel veel dingen. Maar is dat bepalend of kies je ervoor om Jezus Christus op de troon te laten zitten? Durf je te zeggen van Jezus, wil u mijn leven leiden? Wilt u mij helpen om de goede prioriteiten te stellen? Dus die keuze die moet je zelf maken. Verder is het natuurlijk ook zo dat je moet je dan ook richten op God. Je moet ook niet alleen zeg maar een paar uur op de zondag, maar heel je leven moet als het ware in het teken staan van de aanwezigheid van God in je leven. En dat kun je voeden door samen te bidden. En door ook persoonlijk tijd te nemen om te bidden. Dat kun je voeden door je als het ware te verzadigen met dat woord van God. Dat is onmisbaar. Dus je moet iets doen in je leven waardoor je weet van dat woord van God, dat komt bij mij binnen. En ik merk dat lezen, steeds minder mensen het lezen graag, maar het is toch wel goed als je dat gaat doen. Maar je kunt ook luisteren. Je kunt luisteren. Je hebt heel veel manieren om te luisteren naar het woord van God. Ook gewoon de Bijbel zelf rechtstreeks naar luisteren. Podcasts luisteren daarover. Maar dat is wel belangrijk. Dus dat lezen, dat je ook de studie maakt. Dat je echt verdiept in de Bijbel. En dat kan alleen maar weer als je er echt ook tijd voor neemt. En tijd is het meest schaarse in deze tijd. We hebben allemaal heel veel tijd, maar niemand heeft tijd eigenlijk om nog in de Bijbel te lezen. Dus dat is ook een keuze die je maakt. Bijbelstudiekringen helpen natuurlijk. Luisteren naar de prediking, al die dingen. Maar daar moet je keuzes in maken. En als ik dan kijk naar de wereld om ons heen en hoe ons dagelijks leven eruit ziet, dan zijn er heel veel dingen die dus je aandacht vragen. Nou ja, ik heb hier wat plaatjes. Ik kan er nog 100 bij zetten. Maar je hebt natuurlijk te maken met je werk. Als je nog niet gepensioneerd bent zoals ik. Maar ja, ik heb het gevoel dat ik ook nog steeds werk. Maar je hebt je werk. En dat vraagt veel van je. Soms te veel. Als je een gezin hebt met kinderen, dan heb je daar heel je handen vol aan. Afhankelijk een beetje van de leeftijd, maar toch hebben ze op alle leeftijden hebben ze toch wel heel veel aandacht nodig. En dat is veel meer dan vroeger in die zin van je moet ze halen, je moet ze brengen, ze gaan hier naartoe, ze gaan daar naartoe, je moet van alles voor ze regelen. Dus dat vraagt heel veel van je. Maar ja, je moet natuurlijk ook zorgen voor jezelf. Dus je moet op zijn minst 1 of 2 keer per week naar de fitness, want het is belangrijk dat je je lichaam goed onderhoudt. En sport helpt daar natuurlijk ook bij. Ontspanning moet er natuurlijk zijn. Netflix helpt daar natuurlijk ook een beetje bij. En nog heel erg veel dingen. Je hebt daar ook recht op. Ook op de tijd, die vakantietijd en uitjes en samen eten. Allemaal belangrijke dingen. En ik kan dan wel echt een heleboel andere dingen noemen. Als ik het zo zou vragen, van wat is dan allemaal belangrijk? Wat houdt ons bezig elke dag? Dan heb ik het nog helemaal niet over de smartphone. Dat is ook een tijdsvreter. Nou ja, goed, en vul het zelf maar in. Het hangt ook een beetje van je leeftijd af, denk ik. Want ik doe dat ding soms de hele dag niet aan. Maar dat komt niet zo vaak meer voor, merk ik. Dus dat zijn dingen die ook een beroepje doen. Dus ook daar moet je wel heel bewust keuzes in maken. Je kunt niet alles tegelijk. Je zult dingen moeten laten vallen. Als je zegt van ik wil echt dat de geest ook mij gaat vullen. Dat ik wandel of leef of me laat leiden door de geest. Dan moet ik daar ook tijd voor nemen. Want het is aan de ene kant een opdracht, wandel door de geest. Aan de andere kant, je kunt het ook weer niet zelf. Je kunt niet jezelf vervullen, maar je kunt voorwaarden scheppen. En dat is inderdaad de Bijbel lezen, tijd nemen, spreken met elkaar, elkaar aanmoedigen daarin. En dan gaat het gewoon, dan gaat het werken. Dan merk je van ja, Jezus zit steeds meer en meer op de troon. Dat gaat steeds meer je keuzes bepalen. Maar het blijft ook een uitdaging, want er wordt van alle kanten aan je getrokken. Dus je moet daar zelf keuzes in maken. En een stukje discipline ontwikkelen. Kijk, en dan is het mooi omdat dat een van die, bijna het laatste vers wat Paulus dus schrijft. Die zegt, de vrucht van de geest. Dat is liefde. Mooi dat hij daarmee begint, want dat was de sleutel, hè, liefde. Als je lief hebt, dan gaan er vanzelf dingen gebeuren die God van je vraagt. Vreugde, soms te midden van verdriet. En vrede. Geduld. Heer, geef mij meer geduld. Doe het nu, hè, dat soort dingen. Geduld. Vervriendelijkheid. Goede eigenschap in het verkeer. Goedheid. Geloof, vertrouwen, zachtmoedigheid en zelfbeheersing. Dat zijn dingen die kun je niet echt maken. Je kunt niet opstaan en denken, vandaag zal ik eens meer lief hebben. Je kunt nog wel denken, van, nou, vandaag zal ik wat vriendelijker zijn, totdat iemand iets doet waar je helemaal van denkt, van nou, waar is mijn vriendelijkheid? Dat kan niet. Het is een stukje iets van karaktervorming. Hè? Het is iets wat geleidelijk aangaat. Het is eigenlijk het karakter van Christus. En als Christus op de troon zit, dan gaan deze dingen ook groeien in je leven. En dan zul je zien dat je op je 20ste anders reageert dan op je 40ste. Dat is ook gewoon een groeiproces. Maar dat is wel wat God wil doen als die geest van God, waar we het vandaag over hebben, die uitgestort is, die ons gegeven is. God zelf die contact met ons maakt. Als die geest van God de leiding krijgt in je leven, als je die op de troon zet. Nou ja, met alle, moet ik zeggen, vallen en opstaan af en toe. Maar toch, als dat je visie is, als dat je focus is, dan zul je zien dat die vrucht van die geest ook echt in je leven steeds meer en meer plek gaat krijgen. Dat is een uitdaging, maar God wil het doen, hè? God wil het doen. En in dat vertrouwen mag je ook echt God bidden om hulp en ook elkaar daarin bemoedigen. Amen. Nou, ook even nadenken wat er nou weer precies op het programma staat. Oké, nou dan wil ik eerst toch nog even een kort gebed uitspreken. Laten we dan dat lied gaan zingen en daarna de zegen bidden. Vader in de hemel, dank voor uw woord. En dank voor uw Heilige Geest. Dank dat u zelf in ons wil wonen. Door uw geest. Heer, u weet en u kent de weerbarstigheden van het leven. En de dingen waar we tegenop lopen. En soms de machteloosheid die we ervaren. Maar Vader, we mogen bidden in uw naam, omdat u het zelf belooft. Heer, dat u ons wilt vervullen met uw geest. Wilt u het ook doen, Vader? Wilt u ons aanraken? We hebben het ook al gezongen. Heilige Geest van God, vervul ons hart. Vader, help ons daarbij. Ook in het leven van morgen en overmorgen, van elke dag. Om zo te leven dat er ruimte is voor uw geest. En dat u ons meer en meer kunt vormen naar uw beeld. We hebben daar uw hulp bij nodig, Vader. En daar bidden we voor. En daar danken we ook voor. Amen.